Preview. Toen Haji Borawanu het testament had voorgelezen, verborg Ghaim zijn gezicht in zijn handen. Je hebt niet geluisterd, zei Haji tegen mij, en je begrijpt het niet. Daarom zal ik je zeggen, jongeman, dat je van nu af een rijk man bent. En niet zomaar rijk, heel erg rijk. Ghaim heeft het huis en een slordige miljoen, maar jij hebt meer dan vele miljoenen. Ik begrijp dergelijke bedragen ook niet meer, maar ik hoef het niet te begrijpen. De hemel zij dank, zei Haji Borawanu en bood me opnieuw een sigaret aan. Een shock, niet, jongeman? Ja, nogal, zei ik en inhaleerde diep. Hoe hoog is het bedrag precies? Ik heb het precies genoemd, zei Haji Borawanu corrigerend. Je bedoelt te vragen of ik het nog een keer noem omdat je weg zat te dromen. Hij noemde me een getal dat maar moeizaam tot mijn hersens doordrong. Ik herhaalde het ongelovig. Haji herhaalde het in lettergrepen. Wat moet ik doen met dat geld, met zoveel geld? Vroeg ik met een begin van paniek. Weet ik veel, zei Haji joviaal. Verdeel het onder de armen, verdrijf de Turken van Cyprus, wat je maar wilt. Hij haalde een fles ouzo met 3 kleine glaasjes uit de kast en zette ze op de rand van het bureau. Hij belde om water. Ik keek naar Ghaim, die me met een vriendelijke blik zat aan te kijken. Be careful, zei hij zachtjes. Juist, zei Haji, en ging weer zitten. Dat doet me eraan denken dat we nog niet klaar zijn. Ik moet je erop wijzen dat je het beneficiair kunt aanvaarden. Dat wil zeggen dat je eerst wilt weten wat voor ellende er aan die nalatenschap kleeft. Ghaim weet dat Alexander geen schulden heeft. Hij heeft mij alle openheid van zaken gegeven. Dus wat dat betreft kan ik je met hand op mijn hart geruststellen. Misschien wat ziekenhuisrekeningen van de laatste dagen. Zijn stem klonk nu als een onderaards gerommel, want hij was bezig een kluisje onderin zijn bureau te openen. Hij haalde er een zwaar pak in bruin papier uit, vergezeld met lakstempels. Dit is er natuurlijk nog, zei hij, terwijl hij met een grote zakdoek over zijn bruine schedel wreef. Dit moest ik je overhandigen met deze brief. Maar aangezien het niet in het testament als legaat wordt omschreven, neem ik aan dat het geen beletsel voor de erfbestemming vormt. Te zwaar voor rekeningen, gromde hij erachteraan, terwijl hij het pak voor mijn neus op het bureau zette. Nu bewoog Ghaim zich. Hij liep op het parket af en voelde met lange, zwarte vingers aan het papier. De steen, zei hij, en zijn vriendelijke blik van zo even was weer verborgen achter een nietszeggend masker. Wat het ook is, zei Haji Borawanu, terwijl hij ons de glaasjes aanreikte, armer zul je er niet van worden. Jassus, dat Alexanders leven meer waard mag zijn dan zijn geld. Hij sloeg het glaasje naar binnen. Ghaim en ik volgden zijn voorbeeld. Een paar glaasjes later voelde ik me zo zwevend dat ik, in het zonlicht stappend, bijna tegen de vlakte ging. Ghaim ving me op. Zijn aanraking was stevig en teder. In mijn benevelde hoofd leek zijn aanraking bovenaards en geruststellend. Hij vroeg of hij me een lift naar huis kon geven, maar toen dook Grigory al naast ons op. Ik had hem niet gevraagd te blijven, maar hij had het als een vanzelfsprekende plicht beschouwd dat hij mij voortaan zou dragen, de broer van Alexander. Ghaim maakte weer zo'n lichte buiging die hoffelijkheid verraadt en zei zacht, "See you, brother," en verdween tussen de witte huizen van de stad. Terwijl hij uit zicht raakte, was het of ik zijn aanraking nog voelde. Ik had geen idee waar hij heen ging. Grigory wilde het bruin papieren pak van me overnemen, maar ik klemde me eraan vast. Het was het enige stevige waar ik houvast aan had. Steeds helderder en dreigender drongen Haji Borawanu's laatste woorden tot me door. Je bent nu zo rijk, jongeman, dat je voor de rest van je leven volkomen vrij bent. Het lijkt me niet makkelijk. Haji had het gevoeld. Ik was nu nog ontheemder dan toen John Howard me Alexanders dood aanzegde. Daar op de stoep voor het notarishuis viel heel mijn bestaan, heel mijn verleden onder me weg. Ik dacht aan mijn twee dochters, die nu bijna volwassen waren. Ik zag de leerlingen van 6 schim voor me, stuk voor stuk zag ik hun jonge gezicht. Mijn paar goede vrienden trokken aan me voorbij, hun vrolijkheid aan de cafétafel, de enkele vrouwen met wie ik een kortstondige relatie had gehad. Ik dacht aan het strenge bureau van mijn vader, waaraan ik mijn lessen voorbereidde, mijn gedichten schreef. Alles verscheen in helder, kleurrijk licht, en toen was het weg en werd het zwart voor mijn ogen, en een tel later voelde ik hoe Grigory me opving en tot de midget ondersteunde. Hij gaf me een slok water. Ik liet het water over mijn hoofd in mijn hemd lopen. "Vooruit maar, Grigory, naar huis," zei ik. Ik was een miljonair. Nee, ik was een multimiljonair. Ik wist me geen raad.